Voorgelezen wordt het 14e gedeelte van de brieven van J.C. Philpott. Brief 108 is aan de beurt en die is gericht aan de heer Brown. William Brown was predikant in Kotmanchester. De brief is geschreven vanuit Stamford op 9 januari 1860. Mijn waarde vriend, ik was verblijd uw belangstellende en vriendelijke brief te ontvangen en daaruit te vernemen dat u behouden te Brighton aangekomen en naar genoegen geholpen bent. Het is voor een gemoed dat vermoeid en afgetopt is door de worsteling onder de last van de tegenstand, een lieflijke gewaarwording, althans voor een tijd, van de twist van de tong te zijn ontkomen. Het is voor het gemoed als gelijk het frisse koeltje dat over de wijde vlakte van de zee waait en als een welkome verkwikking het verhitte brein koelt en de geschokte zenuwen weldadig aandoet. U hebt rust en stilte nodig en onttrekking aan die drukkende invloeden van of invloed van Kotmanchesters atmosfeer. U bent niet ongelijk aan de arme vermoeide Londense stedelingen die te Brighton komen, niet slechts om de zeelucht in te ademen en met de zachte atmosfeer van haar winst te genieten, maar ook om een weinig te ontkomen aan de zware last van zorgen en werkzaamheden, die meer drukt dan Londens lucht en dichter is dan Londens rook. Van harte hoop ik dat de gezegende Heere u geeft al uw beproevingen, bekommernissen en zorgen in zijn handen te geven. En als u ze maar kalm en stil aan zijn voeten kunt neerleggen, dan zou het u ten goede zijn, beide naar lichaam en ziel. Ik twijfel niet of de angsten en beroeringen uws gemoeds staan in nauw verband met uw ongesteldheid. De lucht te Kotmanchester drukt eerst op uw lichaam en dan op uw geest. Over deze, verzwalkt als zij zijn, komen uw beproevingen en benauwdheden, en deze alleen oefenen invloed uit op uw lichamelijke en innerlijke toestand, totdat zij u zo laag vernederen, als u was voor uw zoutpoort verliet. Ongetwijfeld zullen uw geestvermogens en zenuwen versterkt worden, in evenredigheid als uw lichamelijke toestand versterkt en hersteld worden. En aangezien wij wonderlijk zijn toebereid, zo zult u bij versterking van lichaam en gemoed te meer bekrachtigd worden om uw tegenwoordige last van beproevingen te dragen. Deze beschouwingen van de dingen is in het minst niet in strijd met nog noodzakelijk samengaand met die bijzondere kracht en gezegende ondersteuning, welke genade alleen geven kan. En ze zijn gemakkelijk te onderscheiden door een oordeelkundig gemoed, want welke versterking ook met de verbeterde gezondheid mag samengaan, verlossing uit beproeving blijft, ondanks dat, even ver als altijd, tenzij de Heere de ziel zegent met zijn geopenbaarde gunst en de vertroostingen van zijn tegenwoordigheid en geest. Wij hebben steeds dezelfde behoefte aan gebed en wachten op verhoring, aan dezelfde lijdzaamheid, hetzelfde geloof, dezelfde hoop en liefde. Iemand die iets kent van de zegen die rijk maakt, kan nooit in deze plaats stellen enige natuurlijke vertroosting, verstandsvertrouwen of menselijke geestesvermogens. Dat zijn geheel andere dingen. Maar omdat wij bij ervaring weten dat verzoekingen en verdrukkingen veel kracht ontlenen aan een verzwakte en neergedrukte toestand van de in- en uitwendige mens, zo hebben wij het als een weldaad te beschouwen wanneer lichaam en gemoed krachtig genoeg zijn om ze te verduren. Als ik weer hersteld zal zijn om te kunnen preken, dan zal het een terugkeren zijn tot een volk dat in mijn tegenwoordige verdrukkingen meeleidt. En naar ik geloof, mijn weer optreden onder hen met blijdschap en toegenegenheid begroet. Ja, wier voornaamste beproeving thans is dat ik niet kan preken. Het is genade, wanneer onze beproevingen, van welke aard ze ook mogen zijn, er ons toe leiden om al onze lasten te werpen op onze enige lastdrager. Hij kan op zijn tijd en op zijn wijze schragen en ondersteunen, totdat de verlossing opdaagt. In Brighton zult u kunnen profiteren van Mr. Gray's vereniging en omgang. De predikant aldaar. Wij groeten u in liefde, en ook mejuffrouw B., evenals de Heer en mejuffrouw Grace, uw toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Joseph Ferry, geschreven vanuit Stamford op 17 januari 1860. Mijn waarde vriend, met smart vernam ik de verontrustende ongesteldheid van mejuffrouw ... Ik hoop dat het de genadige Heere zal behagen haar weer op te richten, want ze zou zeer gemist worden onder u, vanwege haar vriendelijkheid en beminnelijkheid. Doch zo de wil van God anders mocht zijn, dan hoop ik dat het de Heere belieft een recht besef van zijn liefde en barmhartigheid aan haar ziel te openbaren. Wij hebben het diepe en dagelijkse bewijs dat niet de belijdenis een ziel kan zalig maken of zegenen, maar dat er behoefte is aan dat goddelijk werk aan hart en geweten, waardoor de ziel bevindelijk overgaat uit de dood in het leven. Het staat niet aan ons te beslissen hoeveel of hoe weinig genade en geloof noodzakelijk is ter zaligheid, nog hoe helder en volkomen de hoop van het vertrouwen haar moet vergezellen. Maar dit weten wij, dat de Heere een besef van zijn goede tierenheid en barmhartigheid moet meedelen tot wegneming van de schuld van de zonde, en van twijfelingen en vrezen die het gemoed benauwen. Het is een voorname zaak geestelijk oprecht gemaakt te zijn voor God, van zonde overtuigd te zijn door de Heilige Geest, een bevindelijke ontdekking van de Heere Jezus Christus aan de ziel te hebben tot verwekking van een levend geloof, hoop en liefde. Ik stel mij voor te weten wat ware godsdienst is of moet zijn en ze te kunnen herkennen waar de gezegende geest haar wrocht door zijn eigen goddelijke kracht. Daar zijn onder mijn bekenden omtrent wiens genade ik niet de minste twijfel koester, en er zijn anderen van wie ik niet durf zeggen dat zij geen genade bezitten. Maar het is voor mijn geweten niet zo duidelijk om alle twijfel daarvan weg te nemen. Reken erop Wanneer de ziekte ernstig is, de arme ziel noodzakelijk goddelijke ondersteuning nodig heeft, welke dikwijls alleen daarin bestaat dat ze eenvoudig blijven rusten op de getrouwheid en barmhartigheid Gods, zonder die ernst en werkdadigheid van geestelijke gewaarwording waarna zovelen begeerig uitzien. U was vaak veel en diep geoefend in eigen ziel aangaande uw staat en toestand voor God, en bent soms zeer laag gezonken door twijfeling en vrees. Doch de Heere heeft zich van tijd tot tijd jegens u betoond genadig te zijn, u gevend een openbaring van zijn liefde en barmhartigheid die uw neergeworpen geest bemoedigde en verlevendigende. Deze ervaring, zo van veroordeling als van genade, deed u naar haar zoeken bij anderen en leerde u de ledigheid en nietswaardigheid van een blote belijdenis. Als de Heere ons iets van deze dingen aan het geweten vertoonde, hoe kan het anders, of wij zullen voor haar strijden? Wij kunnen over eigen koudheid, dodigheid en duisterheid in goddelijke zaken klagen en onszelf zeer verwijderd zien en gevoelen van het genot van die waarheden die wij belijden, maar ook dan nog kunnen wij ons niet verenigen met hen van wie wij voelen dat zij deze verborgenheden niet verstaan en zich vergenoegen met de naam dat zij leven terwijl zij dood zijn. Doch ik behoef niet verder te gaan u te schrijven over deze dingen, aangezien u, door onze langdurige vriendschap en gemeenzaam verkeer en uw bekendheid met mijn schrijven en preken, veelal meer en beter dan iemand anders op de hoogte bent van mijn beschouwingen en gevoelens aangaande de dingen Gods. En ik meen dat wij in deze zaken een gelijke beschouwing en gewaarwording des harten hebben. Ik ben zeer onpasselijk geweest. Ja, ik zou zeggen dat ik in geen jaren zo ziek ben geweest. De aanval heeft mijn borst zeer teer en vatbaar gemaakt voor de minste kou. Doch wat mij thans kwelt is voornamelijk een zwakte, hoewel hoogstwaarschijnlijk door een gevatte kou, en daardoor schijnt de ophoping terug te keren. Het is voor mij en mijn volk een zware beproeving dat ik niet kan voorgaan, en ik word haast bevreesd dat het mij hinderen zal in het volbrengen van mijn toezeggingen in de zomer. Ik durf mij niet te vleien voor april te kunnen uitgaan, en heb nu al zo lang niets kunnen doen. En ik zou vrezen de gemoederen van de vrienden te kwetsen wanneer ik hen geruime tijd in de zomer verliet, gelijk ik tot hiertoe deed. Als wij ouder worden, moeten wij daarop rekenen al groter en groter veranderingen te aanschouwen. Onze oude vrienden zullen door de dood ons ontvallen. Wij zelf zullen, zo wij al gespaard blijven, steeds meer en meer gewaar worden de zwakheden ten gevolge van ziekte en ouderdom. En wij schijnen beproevende tijden te beleven in welke wij kunnen rekenen op grote omkeringen en misschien ook grote ellenden en beroerten in de gemeente en in de wereld. Hoe smartelijk is het de verspreiding van veler dwalingen te aanschouwen en de ene leraar na de andere haar te zien omhelzen. Hoe weinig getrouwe, bevindelijke mannen Gods zijn er en in welk een staat zijn voor het merendeel de gemeenten van de waarheid. Het verheugt mij dat mijn toespraak u bevalt, Ook anderen hebben mij dat betuigd. Als er iets aan ontbrak, dan was het aan het einde, omdat ik meer had moeten zeggen tot bemoediging van Gods volk te midden van hun beproevingen en verzoekingen. Maar ik voelde mij te ziek om dat gedeelte van het onderwerp te behandelen. Ik ben ervan overtuigd dat er in deze een grote behoefte is aan de kracht van het evangelie. Wanneer er meer van het leven en de kracht Gods in de ziel was, er zou meer kracht en godszaligheid zijn in het leven. Het een vloeit uit het andere voort. Alleen zou ik wensen meer van het leven en de kracht Gods in eigen hart te ervaren, en dat meer te openbaren in mijn leven, gedrag en omgang. In de voorzienige en genadige beschikking Gods ben ik in een zeer gewichtige en verantwoordelijke positie gesteld, tot welke ik de voortdurende ondersteuning van zijn genade nodig heb. Ik beschouw de Gospel Standard een zeer belangrijk werk te zijn, ook vanwege de grote verspreiding in de gemeenten. En ik zou haar met het leven en de kracht Gods willen vervullen om een goddelijke invloed uit te oefenen zo ver zij verspreid wordt. Boven deze worden mijn leerredenen zeer gezocht en veel gelezen. En deze zou ik graag vol zien van het leven, de kracht en genade Gods om des mensen hart en geweten te kunnen bereiken. De tijd zal met ons allen hier kort zijn, en wij behoren te doen wat wij kunnen om onze dagen en geslacht van dienst te zijn, om zoveel mogelijk te leven ter verheerlijking van God en te goede van zijn volk, en geen nutteloos, zelfzuchtig en onwaardig leven te leiden, alsof het geld onze God ware. Alle christenen hebben hun eigen plaats in het verborgen lichaam en hun plaats te vervullen in de gemeente Gods. U hebt de uwe in betrekking tot de zaak van de waarheid in Ellington om voor te staan en tegen te houden en uw liefde tot de Heere en zijn volk op onderscheiden wijze te openbaren, gelijk u ook doet naar ik geloof. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 110 is gericht aan de heer Tips in Rotterdam. Geschreven vanuit Stamford, 24 januari 1860. Mijn waarde vriend. Ik heb uw nieuwjaarswens ontvangen en zou u wederkerig graag mijn wens aanbieden in een dichterlijk gewaad, doch dit zou meer tijd vorderen dan ik in behoren over kan beschikken. En daarenboven voel ik mij beter bekwaam mijn gedachten en gewaarwordingen in eenvoudig proza uit te drukken. U drukt de wens uit dat ik u op uw toegenegen nieuwjaarsgroet en zegenbede spoedig zal antwoorden. Doch het heeft de Heere behaagd mij met een ernstige ziekte te bezoeken, welke geduurd heeft van het laatst van november en nog steeds voortduurt. Ik ben echter door genade gaandeweg beterend in gezondheid en hoop met Gods zegen met enige tijd weer in staat te zijn tot het werk der bediening. Beproevingen en moeiten zijn het bestemde deel van Gods volk. En als wij tot die beweldadigden behoren, zullen wij ongetwijfeld ons deel van haar hebben. Sommige van die verdrukkingen zijn lichamelijk, andere meer inwendig. Deze hangen samen met de familie, andere met onze omstandigheden van het leven enige vloeien uit de verzoekingen van de Satan, weer andere komen voort uit ons eigen boze hart. De gezegende geest vergelijkt in de schrift deze beproevingen en verdrukkingen bij een oven, in welke het goud en zilver gereinigd wordt. Met het oogmerk Gods om ons geloof te beproeven. Daarom beveelt ons de Heere om van hem te kopen goud, beproefd komende uit het vuur, en vergelijkt zichzelf bij iemand die het zilver beproeft en reinigt. En wat is nu de eerste uitwerking die de oven op het onzuivere metaal uitoefent? Het begint zacht te worden en te smelten door de hitte van het vuur. Men ziet rook samenpakken over de smeltkroes. En het schuimende droesem werkt naar boven. En waar is de gehele tijd dat reine metaal? Dat laat zich niet zien, want het is verborgen onder dat schuim en bruis. Maar wanneer dat wordt weggenomen, komt dat reine goud weer tevoorschijn. Nu is er niets dat het roesem van dat reine metaal kan afscheiden dan de hitte van de oven. Zo is het met de geestelijke oven. Niets dan de hitte van de vlammen kan het ware geloof van het valse en het leven Gods in de ziel van een blote vleeselijke godsdienst afscheiden. Maar wanneer wij in de oven zijn, is het gelijk aan wat wij zien bij de zuivering van het goud. De droesem en het schuim van ons boze hart is in het eerst alleen zichtbaar. En het reine goud van het geloof, der hoop en de liefde, die gaven Gods zijn, blijven voor het oog verborgen. Maar als na enige tijd het de Heere belieft de droesem te verwijderen, dan schijnt het reine goud des geloofs meer helder dan ooit tevoren. Ik hoop dat mijn waarde vriend aan wie ik schrijf wel overtuigd zal zijn dat alle ware godsdienst een gift en werk van God is. Gelijk wij lezen dat elke goede gave en alle volmaakte gift van boven is, van de Vader der lichten afdalende. God is een te rein, rechtvaardig en heilig wezen dan dat hij met welgevallen zou blikken op onze gehoorzaamheid of iets dat door het vlees gedaan wordt. Dit vertoont hij ons door de onderwijzing van zijn Heilige Geest. Want in zijn licht zien wij het licht, en door de verlichting van dat goddelijk licht worden alle dingen openbaar. Efeze 5. Toen Jesaja zijn heerlijkheid in de tempel zag, riep hij uit: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Jesaja 6. Toen Job God aanschouwde, verfoeide hij zich en had berouw in stof en as. Job 42. En in Daniël 10, de sierlijkheid van Daniël werd aan hem veranderd in een verderving. Deze schriftuurlijke voorbeelden tonen ons aan wat Gods heiligen aangaande zichzelf zagen en voelden, wanneer zij een geestelijke beschouwing verkregen van de heerlijkheid en majesteit van de Heere God, de Almachtige. Het is derhalve duidelijk dat zij, die hoog denken van hun eigen goedheid, nooit zulke gezicht hadden van de reinheid en heiligheid Gods, gelijk zijn heiligen hebben naar luid van de schrift. Daarom zien zij ook geen gevaar, zij vrezen geen kwaad. Zij hebben geen besef van zonde en kunnen er dus geen berouw over betonen. Maar zij die van God geleerd zijn, hebben leren zien en gevoelen de bovenmate zondigheid van de zonde. Zij hebben de toevlucht genomen tot Jezus, de enige middelaar tussen God en de mensen, om die toekomende toren te ontvlieden. Tot zijn verhoogde persoon aan de rechterhand God zien zij op. Voor de troon van zijn genade buigen zij. In zijn verzoenend bloed en rechtvaardigmakende gerechtigheid schuilen zij. En in hem vinden zij dus rust en vrede. De altijd wisselende, rusteloze zee beweegt zich tussen ons. Maar als wij een levende vereniging met de Heere Jezus Christus hebben, dan mag die zee ons scheiden, maar verdelen kan ze ons niet. Wij spreken twee verschillende talen, maar ik hoop dat wij ook de ene taal Kanaans spreken. Wij mogen de Bijbel in twee verschillende overzettingen lezen, maar het is dezelfde ingegeven schrift die tot ons spreekt door de mond van God. En wij vertrouwen dat wij hebben één en dezelfde vader, één en dezelfde oudste broeder en één en dezelfde geest als onze leidsman, leermeester en trooster. Efeze 4. Het voornaamste waarnaar wij te jagen hebben is een bevindelijke kennis van de Heere Jezus Christus. Te kennen de kracht van zijn verzoenend bloed en vereniging en gemeenschap met hem te genieten. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. Zonder hem kunnen wij niets doen. En indien wij in hem blijven en hij in ons, dan zullen wij veel vrucht voortbrengen. Het zij onze voornaamste begeerte maar om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Opdat wij mogen gevonden worden in hem, niet hebbende onze rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, de rechtvaardigheid Gods, door het geloof. Filippenzen 3. Om dit te doen moeten wij onze eigen rechtvaardigheid wegwerpen en bekleed worden met de zijne, die volmaakt is. Maar wij zullen altijd ondervinden dat de zonde onze ergste vijand en het eigen ik onze grootste tegenstrever is. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En de wil van God niet onderworpen zijnde, zal het altijd tegen hem rebelleren. Wij behoeven niets anders te vrezen dan de zonde. Niets anders kan ons enig wezenlijk leed doen. Doch de zonde kan en zal maken dat God zijn aangezicht verbergt, dat de gezegende geest zich bedroeft, onze kenmerken verduisterd worden en er voor de aanklachten van de Satan gelegenheid komt. Het zal ons barmhartigheid zijn, maar vaak gevonden te worden in het zoeken van het aangezicht des Heren, belijdend onze zonde, lezend zijn heilig woord en jagend om een openbaring te verwerven van des Heren barmhartigheid, goede tierenheid en liefde. De Heere Jezus heeft beloofd zichzelf te openbaren aan hen die hem liefhebben en zijn geboden bewaren, Johannes 14. En door deze openbaringen leren wij hem bevindelijk en zaligmakend kennen. De Heere zelf heeft ons gezegd wat het eeuwige leven is, namelijk de enige waarachtige God te kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Johannes 17. Zo wij door goddelijke onderwijzing de enige ware God hebben leren kennen, dan zullen wij zijn heilige naam vrezen en eren. En als wij Jezus Christus kennen die Hij gezonden heeft, dan zullen wij Hem vurig lief hebben met een rein hart. U hebt de Heilige Schrift in uw handen, een schat welke de blinde papisten graag aan de kerk zouden willen ontroven. En daarin kunt u de zin en wil van God lezen en de weg der zaligheid leren kennen. De Heere zelf gebiedt ons de schriften te onderzoeken en zegt ons dat ze van Hem getuigen. U hebt een genadetroon die altijd geopend is. En u wordt genodigd om vrijmoedig daarvan gebruik te maken, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ik had gehoopt, naar aanleiding van wat u tot mijn jeugdige vriend P. gezegd had, dat u in het najaar Engeland zou bezocht hebben. Ik hoop dat u deze zomer zult overkomen en mij met een bezoek zult vereren. Wanneer het u gelegen komt, zal het mij genoegen doen een brief van u te ontvangen. En nu, waarde vriend, ontvang mijn christelijke liefde voor uzelf en uw waarde vrouw en al uw kennissen die de Heere lief hebben. De uwe in de Heere Jezus Christus, JCP. De volgende brief is aan de heer Tiptaft, zijn vriend. Stamford, 25 januari 1860. Mijn waarde Tiptaft. Mevrouw Kiel, dus dat is de zus van Tiptaft en zijn schoonmoeder, heeft mij meegedeeld dat zij deze morgen een brief van u had ontvangen waarin u zo vriendelijk bent om aan te bieden om over te komen en een paar zondagen mij te helpen. Dat zou mij en ook de vrienden zeer veel genoegen doen wanneer u dit deed. Dankbaar kan ik zeggen dat ik door rijke barmhartigheid veel beter ben dan toen ik u het laatst schreef. De benauwdheid is veel gebeterd en wat ik thans voornamelijk voel is een grote zwakheid en een algemene slapheid als gevolg van veel lijden en weinig eten. Niemand dan zij, die een soortgelijke proefweg betraden, weten de beproeving van het gemoed waartoe ziekte leidt. En een van zijn ergste beprovingen wordt misschien het minst opgemerkt, of althans minder besproken dan andere, daarmee vergezeld gaande omstandigheden, welke is de neergedruktheid van het gemoed die ze meebrengt. Velen menen dat ziekte de beste tijd is voor de godsdienst en om biddend en geestelijk gezind te zijn. Maar dit is een grote misvatting. Wanneer de ziekte van ernstige aard is, dan neemt ze het gehele gemoed in. En tegelijk verzwakt ze zodanig dat het de kracht mist om te handelen als in gezonde dagen. Ik heb dikwijls ondervonden dat, wanneer de grootste kracht van de ziekte over is en ik begin te beteren, dat dit, wanneer het de Heere behaagt de ziel tot zich te trekken, een goede tijd is om te lezen, te bidden en tot overpeinzing. Maar als de ziekte ernstig is, dan heeft de ziel ondersteuning, leidzaamheid, onderwerping en gelatenheid nodig om lijdelijk te leggen in de hand des Heren, gelovende dat Hij alle dingen wel maakt. Dan hebben wij bijzondere ondersteuning nodig, opdat niet het gemoed afgetrokken, maar rustend blijft op de goede tierenheid en de barmhartigheid des Heren, gelijk wij op Hem hebben gehoopt. Ik herinner mij wat die arme Thomas Copeland eens tot mij zei in zijn ziekte. De mensen menen, dat is dus de uitspraak van Thomas Copeland, de mensen menen dat de ziekte een goede tijd is om God te zoeken, maar zij zullen gewaar worden dat als ze ernstig ziek zijn, die ziekte zelf al hun gedachten en gewaarwordingen inneemt. Einde citaat. Ook zijn de tijden en gelegenheden in de ziekte, wanneer het gewicht van de lichamelijke verdrukking gedeeltelijk schijnt weggenomen, en dan is er, onder de bewerking van des Heeren geest en genade, een optrekken van de ziel tot hem. Een zaak wordt zeer zeker door beproevingen en verdrukkingen voortgebracht, wanneer zij enigermate geheiligd worden. Zij bewijzen ons de onmogelijkheid om zalig te worden, tenzij door een daad van vrije, onderscheidene, oppermachtige genade. Zij dringen ons onszelf geheel te werpen op het bloed en de gerechtigheid van de Zonen Gods en met niets minder voldaan te zijn dan de toepassing daarvan. De bovenmate zondigheid van de zonde wordt gezien en de herinnering aan bedreven zonden smartende consciëntie. Niets was mij altijd zo beproevend als de herinnering van mijn zonden en afwijkingen sinds ik de waarheid beleed. Deze waren veel smartelijker in mijn ogen dan enige zonde die ik bedreef in de dagen van mijn duisterheid en doodstaat. Maar ik geloof dat het goed voor ons is om het gewicht en de schuld van onze zonden en afwijkingen te zien en te voelen. Opdat onze eigen gerechtigheid in stukken gebroken wordt. Een mens moet blind zijn voor zijn eigen verzoekingen wanneer hij durft te zeggen, ik ben met deze of die neiging niet verzocht. Ik kan dus ook dwalen wanneer ik zeg niet benauwd te zijn door mijn eigen gerechtigheid, want ik zie en voel in mijzelf niets dan zonde. En wat nog meer beproevend is, mijn vleeselijk bedenken is even zondig, bezoedeld en verdorven als het ooit in mijn leven was. Ik zie de diepe noodzakelijkheid van elk kind van God om veel te wandelen in goddelijke vrezen. Zonde en Satan staan altijd op de uitkijk om ons te verstrikken. De zonde is gelijk een veer die alleen door onophoudelijke drukking teruggehouden wordt van tot haar volle lengte uit te zetten. Neem de drukking weg of belet haar werking en ze zal in een ogenblik zich geheel uitspreiden. De vreze Gods in het hart is de drukking op de veer. En indien die tegenwerking voor een ogenblik ophoudt, dan zal de zonde uitbreken en wie kan zeggen hoe ver dat gaan zal. Gelijk iemand gezegd heeft, de mensen weten de aanvang van de zonde, maar wie zal haar gevolgen schetsen? Het is veel gemakkelijker de zonde in haar eerste bewegingen te beteugelen dan wanneer ze een macht geworden is. Als het ei niet vernietigd wordt, zo zal het uitbreken in een adder. En wat zouden wij beginnen zonder vrije genade, het verzoenend bloed des lams en het werk des Heilige Geestes om het evangelie dierbaar te maken aan onze ziel? Ik meen iets van deze lessen geleerd te hebben onder mijn verdrukkingen. Maar hoe spoedig schijnt alles vergeten. De godsdienst, dat is een dagelijks, men mag wel zeggen, onophoudelijk werk, en alleen hij, die het werk begon, kan het levendig houden in het hart. Ik geloof dat de vrienden hier allen wel zijn. Het legaat van de heer Peek, 600 pond zal bij leven en welzijn onder de leden van de gemeente te Oakham verdeeld worden op zondag aanstaande na de middagdienst door W.T.K. en R.H. Jun. Ik denk dat het voor ieder ongeveer 24 pond zal bedragen, wanneer althans allen het aanvaarden van welke men oordeelt dat ze het met een goed geweten kunnen doen. Aangezien er sinds 18 december te Oakham niet wordt gepreekt, zal het hun zeer verblijden u te zien. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 112 is gericht weer aan de heer William Brown, geschreven vanuit Stamford op 1 februari 1860. Mijn waarde vriend, het verblijdt mij te vernemen dat door de rijke genade des Heren uw reis naar Brighton u zeer goed gedaan heeft. En ik hoop dat het van blijvende invloed zal zijn wanneer u in Gods voorzienigheid die atmosfeer zult derven. Wij zijn vreemde schepselen en lichaam en geest zijn zo nauw aan elkaar verwant dat de aanblazing van een zacht zeewindje niet alleen het verzwakte lichaam aandoet en verkwikt, maar ook eveneens invloed uitoefent op het bezwaard gemoed. Er is niets dat zozeer de zorgen en moeiten verzwaart dan in huis te blijven en zich eraan over te geven. Niet dat er door dergelijke natuurlijke middelen enige verlichting te verkrijgen is van zorg en kommer, maar naarmate het arme lichaam opwakkert, schijnt er meer kracht te zijn om de zorgen te kunnen dragen. Ik zou van harte wensen dat uw weg meer vrij was van verwarring, angst en zorg, doch het leidt geen twijfel of hij die van de beginnen het einde ziet en wiens wegen paden van goede tierenheid en waarheid zijn, degene die zijn naam vrezen, ziet dat deze zorgen en bekommernissen tot uw geestelijk voordeel strekken. Deze wereld wordt een tranendal genoemd. Doornen en distelen openbaren zich van alle zijden, omdat zelfs de grond die wij betreden onder de vloek ligt. En als volgelingen van Jehova, het Lam, kunnen wij niet alleen op het deel van de wereld, maar ook op dat van de gemeente rekenen. Hoewel ons zwak vlees vaak pruttelt tegen en bezwijkt onder de last, nochtans omdat de zegen Gods merendeels in deze weg komt, daarom zijn wij gewillig gemaakt om de verdrukkingen te verdragen, om de weldaad die eraan verbonden is. En ik twijfel niet of hoe ouder wij worden, des te meer zullen wij droefheid, angst en smart ondervinden, zowel naar het lichaam als naar de ziel. En dit zal ons steeds meer gewillig maken, dat eindelijk ons arm, versleten lichaam in het stof wordt neergelegd, niets dan zonde en verderf bevattend. En dit schijnt het einddoel te zijn waartoe de Heere gewoonlijk zijn verlosten voert, opdat ze gewillig zouden zijn om te sterven en met Christus te zijn, wat veel beter is dan te blijven in een lichaam der zonde en des doods. Wij hebben iets nodig om ons te spenen aan het lichaam en te kruisigen en te doen sterven aan de bekoringen van de wereld en de lusten van de zonde, welke zeer spoedig voorbijgaan. Christus wordt in de regel niet gevonden in een weg van vleeselijk gemak en wereldse vreugde. Alleen in moeite en droefheid wordt hij wezenlijk gezocht en wezenlijk gevonden. Wij kunnen voor onszelf niet uitkiezen welke die benauwdheid zal zijn. Maar haar vruchten en uitwerkselen moeten zeker goed zijn als zij ons brengen tot de Heere Jezus Christus, of zegen van hem doen trekken. Er is zoveel zoeken en dienen van de Heere met een verdeeld hart, zoveel vermenging van het vlees met de geest, een trachten om het manna van de woestijn met de vleespotten van Egypte te verenigen. Doch wij kunnen ons verzekerd houden dat, wanneer onze smaak bedorven is door de uien en het knoflook, er geen smaak is in de spijze van de engelen. Het is dus een van de weldaden van het heiligen van de verdrukking, dat zij de eetlust zuivert van smaak te hebben in het grove voedsel van Egypte, om begeerte te wekken naar het brood dat uit den hemel is neergedaald, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Maar wat een geestelijk gemoed het meeste verward, is dat het bedenken des vleeses zo boos, zo vuil, zo duister, zo dood is onder enkele of alle tuchtiging. Als ik iets weet van het leven Gods in de ziel en van de werkingen van het levende geloof, dan ben ik even zo een getuige van deze gewichtige waarheid, dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, dat het zich der wet Gods niet onderwerpt en ook niet kan. Wel ben ik ervan overtuigd dat er een mate van innerlijke heiligheid wordt meegedeeld door Gods goede geest, want zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Maar evenzeer ben ik ervan verzekerd dat er geen sprake kan zijn van heiligmaking van het lichaam der zonde en des doods, en dat wij alleen wezenlijke heiliging des harten genieten als we de Heere behaagt ze mee te delen door zijn geest en genade. Het verheugt mij dat u zich zo thuis voelt te Chichester. De Heere heeft door dit ganse land zijn volk verspreid dat hem lief heeft en die hij bemint. En hoewel de gemeente tot een zeer lage staat gezonken is, heeft de Heere zich echter niet onbetuigd gelaten. Hij heeft steeds een volk dat zijn grote naam vreest, en hij zal nooit dulden dat ze overwonnen worden door de hedendaagse antinomiaanse geest, want hij plant de werking van zijn vrees te diep in hun zielen, dan dat ze door die geest zouden weggevoerd worden. Uw toegenegen J.C.P. De volgende brief is weer gericht aan Tiptaft, geschreven vanuit Stamford op 3 februari 1860. De vorige aan Tiptaft was van 25 januari. Dus een week later schrijft hij weer aan Tiptaft, mijn waarde Tiptaft. Het verheugt mij zeer dat u ertoe gebracht bent ons bij te staan in onze tegenwoordige nood. En ik twijfel niet of het zal de vrienden hier en te Ockham zeer aangenaam zijn u te zien en te horen. De heer K. was hier laatst op een avond en bracht uw jongste brief ons over. Ik kan mij zeer goed verenigen met hetgeen u daarin schrijft aangaande de wanhoop. Ten laatste aan haar overgelaten te zijn is vreselijker dan een tong kan uitspreken of een hart kan bevatten. Maar ik geloof dat allen tot op een zekere hoogte er kennis aan moeten hebben om in ernst te denken aan het heil hunner ziel. en te vlieden tot Christus bloed en rechtvaardigheid als enigste redmiddel der behoudenis. Vermetelheid en wanhoop zijn inderdaad twee uitersten, en toch komen ze elkaar zo nabij, zodat er, gelijk Joseph Hart van twee andere uitersten zegt, nauwelijks een haarbreedte tussen kan. En ik denk dat er geen enkele levende ziel is die niet tot beide verzocht werd, en dat niet één en tweemaal, maar vele malen in zijn weg. Ook zal hij moeilijk kunnen zeggen waarvan zijn ziel de meeste afkeer heeft, want gelijk hij de valse blijdschap van de verwaandheid haat, evenzo vreest hij de diepe gewaarwordingen van de wanhoop. Ik ben verzekerd dat het goed is voor de ziel om geoefend te worden in de dingen Gods. En behalve weggevaagd te worden door de kracht van de zonde, is er geen erger toestand van de ziel dan in vleeselijke rust te zijn. Doch hoe onmogelijk is het ons om enig recht of geestelijk gevoel voort te brengen? Alles is een soevereine gift. Zelfs het lezen van het woord met een gelovig hart, ook een vertederend gevoel. Ook het verheffen van de ziel voor enige ogenblikken tot de Heere in wezenlijke ernstige begeerten naar het gevoel van zijn tegenwoordigheid en kracht, en zijn bloed en liefde bevindelijk te bekennen aan het hart. Velen menen dat het geloof in de Heere Jezus Christus een zeer eenvoudige en gemakkelijke zaak is. Zo is het ook wanneer de Heere door zijn geest en genade aan het hart werkt. Maar ten spijt van ongeloof, twijfelingen en wantrouwen, van een schuldig geweten te geloven, is niet zulk een gemakkelijke zaak. Ik zie verlangend uit naar de brief van Ridley, die de heer V. u zond. Ik heb plan die op te nemen in de Gospel Standard. Mij dacht dat het een liefelijke getuigenis zou zijn van de openbaring des Heeren aan zijn ziel. Ik denk niet dat er veel werktuigkundigen zijn die zulk een brief zouden kunnen schrijven. Wij verwachten de heer Taylor om bij Leven en Welzijn hier aanstaande donderdag te preken. En de volgende avond te Oakham. In een zeer vriendelijk schrijven bood hij zijn dienst voor deze beide avonden aan op zijn reis naar Londen. Ook heb ik aan de heer Keshaw geschreven dat hij zo mogelijk ons een zondag zou geven nadat hij te Nottingham zou geweest zijn. En als dit niet kan, dan om een avond in de week over te komen. Ten opzichte van mijn arme lichaam kan ik niet veel zeggen. Ik geloof niet dat ik thans veel aansterk. En wat mij bijna evenzeer drukt als lichamelijke zwakheid, is dat mijn gemoed geheel ongeschikt is tot enigszins aanhoudende inspanning, zodat het mij moeilijk is mijn werkzaamheden aan de Gospel Standard te volbrengen. Echter, wij kunnen onze eigen beproevingen en verdrukkingen niet uitkiezen. Wat deze zwaarigheden vermeerderen, is de zorg voor mijn twee gemeenten en vergaderingen. Want hoewel de Heere ons goede tieren veelvuldige hulp beschikte, nochtans is het voor hen en mij beiden een beproeving, zolang mijn arbeid te moeten afzien. De heer J.T. Smit is zo vriendelijk geweest verschillende donderdagavonden uit Peterborough over te komen, of Peterborough, en zijn prediking schijnt goed te vallen bij het volk. Wat is er te vergelijken met een gezegende openbaring van de Heere Jezus Christus tot wegneming van alle schuldige vrees en de ziel te doen neerliggen in vrede. Ik geloof dat de Heere meestentijds zijn volk door en door vermoeid maakt van dit leven, voordat hij hen daaruit wegneemt. Krankheid des lichaams, beproevingen in de voorzienigheid, moeilijkheden in de familie, en bovenal de afmattende strijd onder het lichaam der zonde en des doods bij een gezegende beschouwing van een heerlijke onsterfelijkheid, zal hen vroeger of later bereidwillig maken om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is veel beter dan te leven in deze ijdele wereld. Ik hoop dat de Heere met u zal komen. Uw zeer verbonden J.C.P. Tot zover het 14e gedeelte van de brieven van Philpot, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dit elders publiceert.